Voordat je gaat luisteren naar de podcast wil ik je graag nog heel even iets vertellen over mijn nieuwe boek Design Your Own Life. Kies je eigen toekomst, best verkochte boek op dit moment, nieuw binnengekomen in de bestseller 60 op nummer 1. Een boek dat je op weg helpt als je nog aan het begin van je leven staat. Geschreven speciaal voor jongeren, voor iedereen die nadenkt over de toekomst. Wat wil je met je leven? In het boek veel praktische tips, vragen en opdrachten. Ik heb het geschreven om je te inspireren en te motiveren om het beste uit jezelf te halen. Wat je gaat ontdekken is hoe je een krachtige, positieve mindset ontwikkelt. Hoe je omgaat met angst en stress. Hoe je rust in je hoofd vindt. En hoe je invulling kan geven aan jouw meest ideale leven. Te koop bij iedere boekhandel en natuurlijk ook online. Het is tijd voor een nieuwe Leef je mooiste leven podcast. Welkom. Het is een paar weken stil geweest. Een lockdown voor onze podcast, zou je kunnen zeggen. En dat komt omdat we ook niet zo goed wisten wat we ermee aan moesten, wat we zouden moeten vertellen en op welke manier. Vooral de laatste dagen, de laatste weken hebben we ook gezien dat je heel erg op je woorden moet passen, wat je zegt en hoe je dingen zegt. Ook al bedoel je ze goed, kunnen ze soms heel erg verkeerd worden opgevat. Dus ik ben daar eerlijkheidshalve wat terughoudend in geworden. Leef je mooiste leven, dat is ons motto van Cindy en van mij. Join the movement for a healthy, wealthy, happy life. Wat wij doen, dat weet je waarschijnlijk omdat je naar ons luistert, is proberen op onze manier de wereld een klein beetje mooier te maken. Om jou, om andere mensen te helpen om hun mooiste leven te leven. Op welke manier dan ook, hoe je daar invulling aan wil geven, dat is helemaal een ieder voor zich. Maar wij proberen daar een klein beetje in te faciliteren. Met online programma's, met live events. Het live event Maximum Potential kon helaas niet doorgaan in april. Is verschoven naar augustus, kan ook niet doorgaan. Allemaal begrijpelijk gezien de omstandigheden. Staat nu voor november van dit jaar. Ik hoop dat het door kan gaan. Maar omdat dat nog heel lang gaat duren, hebben we besloten om een extra online editie te gaan organiseren op vrijdagavond 12, zaterdag 13 en zondag 14 juni. 2,5 dag ga ik live vanuit de studio hier op Ibiza. Ga ik gewoon live online een extra editie doen van Maximum Potential. Er hebben zich al heel veel mensen voor aangemeld. Wordt een fantastisch mooi weekend. En we gaan ook op onze manier door met hoe wij proberen een bijdrage te leveren aan die mooie wereld. 8 weken opgesloten in huis. En dan snap ik dat het heel vervelend kan zijn als je met veel mensen op een kleine ruimte zit met kinderen. En je kan niet werken. Het hele leven wordt werkelijk op zijn kop gezet. Het is even aanpassen. Dat vraagt vermogen van iedereen om jezelf aan te passen op de situatie. Maar aan de andere kant moet ik zeggen, het heeft mij ook wel een beetje goed gedaan. Het was een mooie tijd van bezinning, van rust, van stilte. Een mooie periode om na te denken over onszelf, over hoe we omgaan met elkaar, met de wereld. Niets nieuws bedoel ik, ik praat hier al jaren over, ik heb hier boeken over geschreven. Maar zeker nu was het ook voor mij toch weer een moment om gebruik te maken van de situatie die was ontstaan. En logisch natuurlijk, begrijp me niet verkeerd. Ik denk dat het goed was voor iedereen om thuis te blijven, om te voorkomen dat de crisis waarin we ons bevinden met elkaar in de hele wereld niet nog veel erger zou worden. Ik denk dat overheden daar beslissingen in hebben genomen die goed zijn, waardoor we op dit moment er veel beter voor staan dan enige weken geleden. Maar het was wel een hele vreemde periode. En dat is het eigenlijk nog steeds, al moet ik zeggen, sinds deze week is in Spanje, althans op Ibiza, het leven weer een beetje teruggekomen. We mogen weer op straat lopen binnen beperkte tijden. We mogen sinds vorige week een uurtje per dag buiten sporten. Dat was een soort losgelaten worden uit de gevangenis. Ja, ik weet, zo ernstig was het zeker niet. Maar 8 weken in huis, we mochten echt ons huis niet uit. Niet in de auto, niet onderweg. Behalve naar het ziekenhuis of naar de apotheek. Toch wel even. Ja, het was wel even een bijzondere gewaarwording. En nu ik zo tegen je praat, is het eigenlijk een overpeinzing die ik hardop met je deel. We bevinden ons nog steeds in een bijzondere situatie. En laten we niet vergeten, het gaat om om een virus waar veel mensen aan zijn overleden. Helaas, heel tragisch. Maar we merken ook wel dat er steeds meer vragen komen. Vragen die bij mij opkomen. Misschien ook wel bij jou. Maar wat me wel is opgevallen, zeker de laatste weken, dat er veel onduidelijkheid is. Er zijn veel vragen. Wij krijgen veel vragen binnen. Inmiddels zijn dat tientallen vragen per dag van mensen die ons vragen om onze mening. Daar kan ik antwoord op geven. Mijn mening doet niet ter zake. Wat ik er ook van vind, dat doet niet zo erg ter zake. Dat is maar mijn mening, net zoals iedereen een mening heeft. Ik denk ook niet dat het heel belangrijk is dat iedereen zijn mening gaat ventileren, op welke manier dan ook. Ik denk dat dat al genoeg gebeurt. Ik denk dat wat meer stilte, wat meer intelligentie, wijsheid en overdenking meer op zijn plek is dan elkaars meningen allemaal aanhoren. Wat me ook is opgevallen is toch wel dat er een enorme verdeeldheid lijkt te zijn. Ik weet niet of die is ontstaan of dat die er al was, maar dat er best wel een verdeeldheid is van mensen die anders denken. En dat er heel erg wordt gesteld dat er een bepaalde manier van denken goed is en een andere manier is slecht. En eigenlijk alles wat niet normaal is of buiten het normale valt, wordt gezien als afwijkend. Complottheorieën hoor ik. Ik zie daar wel iets ontstaan waar we denk ik niet heel trots op moeten zijn en zeker niet blij mee moeten zijn. Hoe sommige mensen met elkaar omgaan, hoe media ermee omgaat. Hoe ik nu ook merk hoe social media met bepaalde zaken omgaat, waar toch posts, berichten blijken te worden verwijderd, accounts worden verwijderd. Ik weet niet of dit nu wel de goede manier is wat er in de wereld gebeurt. Maar ik wil me er ook niet al te duidelijk en helder over uitspreken. Ik heb namelijk vooral vragen. En die vragen gaan over vrij eenvoudige dingen als: wat is een vaccin? Wat is het nou eigenlijk? Heel eerlijk, wat is het en waar helpt het dan tegen? Natuurlijk, ik hoor ook wel dat er heel erg in alle haast gewerkt wordt aan een vaccin om het virus tegen te gaan. Ik denk dat dat goed is, misschien ook niet, ik weet het niet. Waarom zijn zoveel mensen tegen zo'n vaccin? Waarom willen mensen niet gevaccineerd worden? Andere mensen zeggen: ik wacht op dat vaccin, want dan mogen we weer alles doen zoals we dat graag zouden willen. Mijn theatershows kunnen niet doorgaan. Onze live events kunnen niet plaatsvinden. Voetbalwedstrijden kunnen niet doorgaan. Niet voor kinderen, niet voor het betaald voetbal. De theaters zijn leeg. Artiesten kunnen niet optreden. Veel mensen kunnen niet naar hun werk. Niet op de manier zoals ze dat graag zouden willen. Ik heb heel veel vragen. En ik wil niet vragen stellen als: wanneer gaat dit ophouden en hoe gaan we dit oplossen? Maar wel vragen als: wat is er werkelijk aan de hand? En waarom heerst er zoveel angst bij bepaalde mensen? Komt dat niet alleen maar voort uit onduidelijkheid? En de conflicten en het taalgebruik en de onaardige berichten die ik af en toe gepost zie worden op social media, komt dat niet gewoon voort uit onwetendheid? En leidt die onwetendheid niet gewoon tot angst? En is het een impulsieve reactie van veel mensen om er op die manier mee om te gaan, zonder dat ze dat misschien zo bedoelen op die onaardige manier? Ik weet het niet. Maar zelfs het stellen van vragen blijkt niet altijd meer te kunnen, omdat die vragen ook snel weer in een bepaalde hoek gedrukt worden. Ik denk dat dat niet de juiste manier is om met de situatie om te gaan. Niet met deze situatie, met geen enkele situatie. En zoals Krishnamurti, Jiddu Krishnamurti, een 100 jaar geleden al zei: het enige wat ons echt van elkaar onderscheidt is hoe wij denken. Het maakt niet uit of je wit of zwart of geel bent, of krullen hebt of blond bent. Het maakt niet uit waar je vandaan komt, wat je achtergrond is. Wat ons vooral onderscheidt, van elkaar onderscheidt, is hoe wij denken. En dat denken is gekomen vanuit onze conditionering. Dit is waar ik al jaren over spreek. Dit is waarover ik boeken schrijf. Dit is waarover ik onderzoek doe. Met wie ik over dit soort dingen praat. Met heel veel verschillende mensen. Het gaat om mindset, om conditionering. Om hoe je bent geprogrammeerd. En dat leidt uiteindelijk hoe jij jouw werkelijkheid ervaart. hoe je kijkt naar de buitenwereld, hoe je kijkt naar de situatie. De situatie die feitelijk voor iedereen hetzelfde is. Althans, ik begrijp dat iedereen een andere persoonlijke situatie heeft, maar hoe we kijken naar die buitenwereld zou hetzelfde moeten zijn, want er is maar één buitenwereld. En toch hebben we allemaal een eigen beleving, een andere ervaring, hoe wij dat voelen, hoe we het meemaken. En dat is allemaal terug te leiden naar die denkwijze, hoe wij er zelf mee omgaan. En daarmee moeten we denk ik geen beschuldigingen uiten naar andere mensen, niet wijzen naar elkaar, maar kijken naar onszelf, helder blijven nadenken, de vragen blijven stellen. En ik denk, ik heb het er met Cindy net over gehad, ik denk dat we snel met een volgende podcast gaan komen, omdat wij veel vragen krijgen van misschien wel jou, van veel luisteraars, mensen die ons volgen. Via komen vragen bij ons, waarvan ik denk van ja, maar ik ben zeker niet de expert om deze vragen te beantwoorden. Alleen ik wil ze wel graag voor je stellen. En wat dat betreft wil ik me absoluut openstellen als een soort spreekbuis. Wat zijn je vragen? Laat het ons weten. Want ik heb ook veel vragen en ik wil graag dat de vragen gesteld kunnen worden. Want een van mijn bekende uitspraken, die ken je waarschijnlijk. Het gaat niet om het zoeken naar de juiste antwoorden. Het gaat erom dat je de goede vragen stelt. En dat is ook wat ik ga doen in deze podcast vandaag. Ik heb vragen omdat ik een aantal dingen gewoon niet begrijp, niet snap. En ik stel die vragen graag aan mensen van wie ik denk dat ze daar iets meer van af weten. Deskundigen, experts. Vandaag in de podcast Duco Kanij. Ik zeg altijd holistisch arts, therapeut. Hij behandelt mij als dat nodig is. Als er iets met me aan de hand is, als ik ergens pijn heb. We kennen elkaar al enige tijd. We hebben lesgegeven op verschillende hogescholen. Over mindset, over gezondheid, over zakelijk succes. Op de business school hebben we lesgegeven samen. Dat bekeken ook vanuit verschillende perspectieven. En dat is hoe wij samen werken. We bekijken alles vanuit een holistisch geheel. En zo proberen we ook naar de situatie op dit moment te kijken. En buiten natuurlijk dat wij moeten wachten op hoe dit zich gaat ontwikkelen en dat we misschien wachten op een vaccin totdat we weer terug kunnen naar ons normale leven, wat de minister onlangs heeft bekendgemaakt, ben ik ervan overtuigd dat je zelf ook het een en ander kan bijdragen en kan doen om aan je eigen weerstand te werken, zodat je misschien wat minder snel vatbaar bent voor welke ziekte dan ook. Ik heb dat zelf ook moeten leren door een aantal jaar geleden behoorlijk met mijn neus op de feiten te zijn gedrukt, doordat ik erachter kwam dat ik eigenlijk helemaal niet gezond leefde, terwijl ik daar niet eens van op de hoogte was. Ik wist het gewoon niet. Ik heb een jaar of 7 geleden mijn leefstijl totaal veranderd. Ik ben echt gezond gaan leven, gezond eten, gaan bewegen. En ik moet ook zeggen, in die tijd ben ik eigenlijk nooit meer echt ziek geworden. Een enkele keer een heel klein verkoudheidje, maar ik denk dat mijn weerstandsniveau in die mate sterker is geworden, waardoor ik mezelf beter kan beschermen om vatbaar te zijn voor allerlei griepjes en ziektes. Wil ik niet zeggen dat je direct onschendbaar bent voor het coronavirus, maar ik denk wel dat het absoluut geen kwaad kan om te kijken wat je zelf kan doen. Die vragen ben ik gaan stellen aan bekende artsen die ik in mijn netwerk heb. Dat zijn mensen als Richard de Let, als David Prins en Duco Kanij. En Duco is op dit moment in Nederland aan de andere kant. En we gaan hem vandaag een aantal vragen stellen. Duco, fijn dat je er bent. Kan je, voordat we beginnen, zelf nog even in je eigen woorden uitleggen aan mensen die geen idee hebben wie je bent, wat je doet?
Ik ben op het ogenblik eigenlijk werkzaam in mijn eigen praktijken als een zeg maar bijna holistisch arts. Een therapeut die zich bezighoudt met het hele lichaam en het hele welzijn van de mens. Dus ik ben eigenlijk helemaal klaar voor om met jou en al jouw mensen te delen wat ik weet over gezondheid, over ziekte, over corona, over weerstand, over voeding. Al dat soort mooie dingen.
Ik heb veel vragen, maar de laatste weken, en het wordt echt per dag meer, ontvangen Cindy en ik in onze social media inboxen de e-mail echt stapels met vragen. Waarvan ik denk van ja, ik heb zeker niet die antwoorden. Want ik ben geen arts, ik heb er niet voor gestudeerd. Vandaar dat ik jou bel. En een van die vragen is bijvoorbeeld, wat is nou eigenlijk een vaccin? Er wordt zoveel over gesproken, je leest er alles over, maar wat is het nou eigenlijk?
Een vaccin, dat is een goede vraag, hè? Want een vaccin is eigenlijk niets anders dan een gemanipuleerde ziekteverwekker. Kort gezegd, je neemt de ziekte, die verzwak je. Je kunt hem doden, je kunt hem fragmenteren, maakt niet uit. En vervolgens breng je die in het lichaam, zodat het lichaam zelf antistoffen gaat maken tegen de ziekte die je hebt ingebracht. Een vaccin is dus eigenlijk niets anders dan de ziekte in verzwakte vorm. En daarmee maak je automatisch de antistoffen aan om te voorkomen dat de ziekte echt volledig grip kan krijgen op jouw lichaam. Dus dan zit je ook goed.
Maar word je dan wel een beetje ziek, ja, als je zo'n vaccin krijgt?
Vaak wel. Veel mensen voelen zich dan toch even een dagje minder goed, minder lekker. De griepprik is iedereen inmiddels wel bekend. Daarvoor moet je ook nog in aanmerking kunnen komen voor een griepprik. Dan ben je vaak wat ouder. En toch zie je dat heel veel oudere mensen, bejaarde mensen, echt wel eventjes van de kaart zijn van de griepprik.
Ja. Maar is een griepprik, is dat ook een vaccin eigenlijk
ja,
dan?
Ja. Ja. Ja, absoluut.
Maar dat doen heel veel mensen toch ieder jaar, ja, automatisch?
Ja, ja. Dat is iets wat een aantal jaar geleden soort van in zwang geraakt is. Met een lichte dwang erop. En oudere mensen en mensen in de zorg kwamen daar per direct voor een aanmerking. Die krijg je ook vergoed vanuit het zorgsysteem. Mm-hmm. En dan krijg je heel licht de ziekte ingespoten, geïnjecteerd. En ze bepalen ieder jaar opnieuw welke ziekte dat gaat zijn.
Want dat is dan welke griep er komt, welke influenza?
Ja, welke influenza. En er zijn er heel veel, hè. En dat kunnen ze heel mooi berekenen en bekijken. En zeggen ze, nou, dit wordt hem waarschijnlijk in Nederland dit jaar. En daar krijg je dan een vaccin tegen.
Dus voor iedere vorm of elke afgeleide vorm van een griep moet je een specifiek vaccin maken?
Ja.
En als je dan nu kijkt naar dat corona, dan zijn ze bezig in de hele wereld. Heel veel bedrijven zijn bezig om zo'n vaccin te ontwikkelen. Is het dan zo dat als je één keer dat vaccin hebt, dat het voorbij is, dat je de oplossing hebt? Of kan het ook zo zijn dat het ook weer muteert en verandert?
Ja, sowieso. De ziekte zelf gaat waarschijnlijk muteren. We weten nog niet, met corona weten ze nog niet hoe. Maar oké, dat gaat hij waarschijnlijk wel doen. Ook het vaccin weten ze ook nog niet zeker. Maar er wordt een beetje nu vanuit gegaan dat het 6 maanden tot een jaar houdbaar gaat zijn. Hè? Dat je dus maar 6 maanden tot een jaar beschermd bent tegen het huidige coronavirus.
Stel dat dat vaccin gevonden wordt of gemaakt wordt en dat werkt dan een jaar. Is het dan dat het doorloopt, net als met de griepprik, gewoon ieder jaar aangepast moet worden?
In feite wel. Op het moment dat het coronavirus muteert en zich aanpast aan het vaccin, om vervolgens daar niet meer door gedood te kunnen worden. Dat is heel slim, zo'n virus. Die kijkt gewoon en denkt, ja, maar wacht even. Met dit vaccin, die deze antilichamen tegen mij ontwikkelt, ga ik dood. Ik ga mijzelf een beetje veranderen. Dan herkent het lichaam, de antilichamen herkennen het nieuwe corona, zeg maar het corona-B-virus, niet meer. En dan kan die alsnog zijn werk doen in je lichaam.
Wat kunnen we doen, wij, mensen, zelf, om, laten we zeggen, minder kwetsbaar te zijn? Ik weet nog wel, vroeger zeiden ze altijd, mijn oma thuis, die zei dan van, ja, je moet vitamintjes nemen en je moet gezonde dingen eten. Zeker als het winter wordt, want je moet zorgen dat je niet ziek wordt. Je weerstand moet omhoog. Wat kunnen we doen om onze weerstand te verhogen?
Ja, oma heeft natuurlijk sowieso altijd gelijk, hè? Dat weet je. Dat is altijd zo. En ook daarin, want wat oma goed gezien had, is dat je natuurlijk de eerste stoffelijke intake die je tot je neemt, is je voeding. Medicatie is ook stoffelijke intake. En stofjes doen wat met stofjes. En stofjes doen dus wat met jouw lichaam. Want jouw lichaam is gewoon niets anders dan een verzameling stofjes. Dus je gaat stofjes nemen om stofjes te beïnvloeden. Dus oma zei natuurlijk altijd snoepverstandig. Eet een appel, melk de witte motor. Nou, ze kunnen uren doorgaan, toch? En dat werkte ook. En dat werkt nog steeds. Maar wat ook echt heel belangrijk is dat je gaat kijken, hoe kun je nou je weerstand verhogen? Vitamine C is absoluut een weerstand verhogen. Vitamine C is zeer zinvol om te gebruiken. En om virussen te bestrijden, zijn er een aantal supplementen die uitstekend werken. echt uitstekend werken. Dan gaat je weerstand zo van omhoog dat je het meest beschermd bent tegen een aanval van virussen. Dat moet je van tevoren doen. Dat is een preventieve aangelegenheid. Dat kun je niet achteraf doen. Als je al corona hebt, dan moet je, dan kun je nog wel die supplementen nemen, maar dan moet je een andere dosering nemen. Maar dan ben je eigenlijk al te laat. Hè? Dan heb je het al, zeg maar. Als je kijkt naar wat je heel goed zou kunnen nemen, dat is wat wij onze patiënten ook aanraden. Onze patiënten die bij ons komen, we hebben natuurlijk heel druk gehad. De afgelopen tijd mochten we alleen de urgente gevallen zien, maar we zijn heel vaak geconsulteerd middels videobellen, hè, Zoom en zo. Al onze patiënten die dat gedaan hebben, hebben eigenlijk dezelfde combinatie aan suppletie voorgeschreven vanuit een preventief perspectief om ervoor te zorgen dat je het niet krijgt. En wij hebben dat een beetje bijgehouden en er is ook niemand die het heeft gekregen. Of het daar nu door komt, weet ik niet. Want ik denk dat het niet alleen de suppletie is, maar ik denk dat het ook een mindset is die maakt dat je het wel of niet krijgt. Nou, daar weet je alles van, hè, mindset, Mike. En je weet ook, als je ergens voor openstelt, dan komt het. En doe je dat niet, dan komt het niet. Nou, dat speelt heel erg mee. De suppletie die we altijd hebben voorgeschreven is altijd zink, vitamine C, vitamine D, selenium, quercetine. Dat zijn eigenlijk de vijf middelen die ervoor gaan zorgen dat jij een hele goede weerstand ontwikkelt tegen iets als corona. Daarnaast moet je ook zorgen dat je in je hoofd niet heel de dag denkt, ik krijg corona. Ik had het toevallig nog met mijn vrouw over, Janke. We hebben eigenlijk een beetje moeten lachen. Er zijn twee patiënten van ons, er zijn twee zussen. De een zegt heel de dag, ja, ik krijg natuurlijk corona. Ik krijg natuurlijk corona. En die andere zegt heel de dag, ja, ben je gek joh. Natuurlijk krijg ik geen corona. Het eindresultaat was, degene die zei, ik krijg heel de dag, ik krijg corona, kreeg ook daadwerkelijk corona. Ja, dus dat heeft er ook mee te maken. Hè? Dat zijn meerdere factoren.
Ja, maar dan speel ik even de advocaat van de duivel. Op dit soort uitspraken ga je veel kritiek krijgen. En ja, ik moet zeggen, want ik ben het deels met je eens. Hè? En als je een hele sterke mind hebt en zeker natuurlijk als je een hoge weerstand hebt, maar als je mindset zo is van ja, ik ga dat niet krijgen, dan helpt het absoluut mee. Maar als je uit dit gesprek nu filtert, oh, dus als ik denk dat ik het niet ga krijgen of ik wil het niet krijgen, krijg ik het niet. Is dat een volledig onterechte en onjuiste conclusie natuurlijk. Want zo werkt het niet. Het is wel de combinatie van alles bij elkaar.
De combinatie van goede voeding, suppletie, een gezonde mindset, passend bij een lifestyle. Hè, we kijken ook bij de mensen natuurlijk, wat is nou jouw lifestyle? Hoe leef jij nou? Dat maakt dat een onderdeel van een fijne lifestyle, een fijne manier van in het leven staan en daarmee misschien wel heel gelukkig zijn, is natuurlijk niet de mindset. Ik krijg corona, mijn vliegtuig stort neer, ik win toch nooit en ik kan het niet. Dat is natuurlijk heel iets anders. Dus vanuit het holistisch perspectief bezien, kijk je naar alle factoren van de mens.
Dus de manier hoe je ermee omgaat, hoe je naar die hele situatie kijkt en hoe je dat projecteert op jezelf is belangrijk, zeg je?
Ja. Je voeding is belangrijk.
Maar wat je net zegt, die zink en wat zijn er allemaal meer? Zink, vitamine C, D.
Ja, quercetin, vitamine D, selenium ook. Hè?
Dat is iets wat ik nog niet had gehoord.
ja, die is moeilijk, hè? Ja, quercetine.
Wat is dat?
Dat is een voedingssupplement, hè? Die eigenlijk er heel erg goed voor zorgt dat je, hoe moet ik zeggen, het zorgt ervoor dat jouw weerstandsniveau omhoog kan. Kort gezegd, als je kijkt naar al die suppletie bij elkaar, wat er allemaal staat, het is eigenlijk een voedingsflavonoïde. En dat maakt dat het daarmee jou gaat beschermen tegen allerlei stoffen die inbreuk doen op jouw weerstandsniveau.
Dit zijn allemaal pilletjes, ja. Dan toch? Voedingssupplementen, ja. Poedertjes, pilletjes die, ja, je kan nemen. Hoe komt het eigenlijk dat wij, je stelt eigenlijk, we hebben een tekort soms aan dit soort, ik weet niet hoe je dat noemt, zink, ja, en vitamine C. Dus we hebben een, ja, tekort en dat moet je aanvullen. Maar waar komt dat tekort eigenlijk vandaan? Waarom hebben we niet genoeg zelf als mensen?
Dat is een goeie, hè? Want vaak zie je dat mensen niet vol eten. En vol eten betekent eigenlijk, ze eten wel wat, maar dat voldoet absoluut niet aan alle stofjes die we nodig hebben als mens. We eten bijvoorbeeld aardappels, we eten wat groenten en we eten wat vlees. En dan zijn we klaar. En dan drinken... Ik heb patiënten meegemaakt die tegen me zeiden... water? Nee, ik drink nooit water. Ik drink cola en koffie. Hè, dat soort dingen. Dat is wel een probleem. Ik heb mensen die meegemaakt die zeggen... groente. Ik heb een patiënt werkelijk die eet nooit groenten. Ja, dat is echt wel een probleem. En als je een relatieve eenzijdigheid hebt in je voeding... heb je ook dus een relatief tekort aan bepaalde stofjes... die in de voeding hoort te zitten die jij nou net even niet binnenkrijgt. Dan, ja, dat zie je te vaak. Daarnaast heb je dat maag-darmproblematiek ook wel eens kan leiden tot het niet in staat zijn om bepaalde stoffen goed op te nemen. Dus dan krijg je het wel binnen in je voeding, maar dan neem je het niet genoeg op. Dat is lastig. Een ander iets is wat je ziet is dat de darm verminderd in staat is om bepaalde stoffen op te nemen. En dat de dosering die in je dagelijkse voeding zit, daarmee niet voldoende is om toch voldoende binnen in je lichaam te krijgen. Nou, dan zie je daaruit ontstaan dat in de suppletietherapie er vaak hele hoge doseringen worden voorgeschreven van een stof. Om toch maar zoveel mogelijk binnen te kunnen krijgen. En dat werkt heel vaak wel, moet ik zeggen. Dat werkt heel vaak wel, ja.
Ik zit hier op die website te kijken van zelfzorgcovid19.nl. Ja. Daar staat ook dit lijstje wat je zegt. Zink, quercetine, vitamine C, D, selenium. Met bepaalde hoeveelheden. Ik weet dat natuurlijk zelf ook nooit. Dit is volgens mij door een huisarts of een dokter ook gemaakt. Mag ik eens een beetje door mijn lijstje lopen? Want ik slik, dat weet je, best wel veel supplementen. Ja. Omdat, nou ja, mensen zoals jij, Richard de Let, mijn eigen huisarts, andere artsen die ik ken, me het een en ander hebben geadviseerd, omdat ik me heb ingelezen. Maar feitelijk doe ik maar wat. Ik heb eigenlijk. Nee, maar hoeveel pilletjes moet ik nemen? Weet ik veel. Dus nou ja, ik slik 2 keer per dag magnesium, omega 369. Ik slik zink, ginkgo. Wat heb ik nog meer? B12. Nou, C, vitamine C, D sowieso. Ik heb echt een hele rits aan supplementen. Maar ik doe dat een beetje zo van: nou ja, dit zal wel goed voelen.
Ja, klopt.
Maar ik weet eigenlijk niet eens hoeveel ik van wat nodig heb. En kan het schadelijk zijn als ik te veel neem?
Ja, kan ook. Er wordt wel eens geroepen dat het niet zo is. Hè? Bijvoorbeeld, je kunt nooit voldoende vitamine C nemen, want dat is niet schadelijk, want het plas je uit. Dat is niet helemaal waar. Vitamine C is een stofje, zeg maar, dat is ascorbinezuur, die een negatieve werking heeft op de tubuli. Dat zijn de buisjes in je nieren als je daar te veel van binnen krijgt. Dat is niet zo goed voor
je. Maar wat is te veel dan?
Te veel is dat je doseert. Ik moet wel zeggen, hè, een te veel is een hele goede vraag, Mike. Want een te veel wordt ook bepaald door welk mens heb je voor je. Hoe groot is die? Hoe is een spier vetverhouding, is het een man of een vrouw? Dus er is geen eenduidig antwoord te geven. Want wat voor bijvoorbeeld Cindy te veel is, is voor jou voldoende.
Zou het niet, komt nu in me op hoor, zou het niet gewoon heel verstandig zijn dat er een soort advies is ergens, waardoor ik weet wat voor supplementen ik zou moeten hebben. Zou het niet voor iedereen gewoon heel verstandig zijn om, weet ik veel, via de huisarts of zo, dat je één keer per jaar een onderzoek doet, labonderzoek, bloedonderzoek. Ja. Dat ze kunnen zeggen van, hé, we zien dat je nu tekort hebt aan zink, of je moet wat meer van dit nemen. En we schrijven je voor, en wat je ermee doet is aan jou, maar we schrijven je voor dat dit is het advies. Deze supplementen zou je kunnen gebruiken om je weerstand te verhogen om gezonder te zijn.
Helemaal mee eens. En wij doen dat ook. Hè. We hebben bloedtesten. En die testen gebruiken we om te zien waar je tekorten hebt. Dus waar je zou kunnen bijsupplementeren. Onze patiënten kunnen dus bij ons weglopen en zeggen, luister, ik heb een bloedtest ondergaan en de uitslag daarvan is specifiek voor mij van toepassing. En dan kan je daarna precies zeggen, nou, je moet dus dat bijsupplementeren in deze hoeveelheid en dat in deze en dat in deze hoeveelheid. En dan ben je stoffelijk gezien af. En dat doet het fantastisch. Wij doen dat ook bij de topsporters op deze manier. Nu even niet, want ze zitten allemaal thuis. Maar de sporters die wij behandelen, het voetbal Formule 1, dan praten we over dat 1 keer in de 3 maanden gebeurt. Dat is 4 keer per jaar.
Ja, want even voor mensen die nu denken, waar heeft hij het over? Jij behandelt ook topsporters, voetballers van grote clubs, Champions League clubs, Formule 1 coureurs, dat soort mensen.
Ja. En die mensen, daar doen we ook de haaranalyse bij. Dan kun je al echt perfect meten dat je haar, dat is een soort archeologie, hè? Dus je haar groeit, als het goed is. En vervolgens kun je terugzien hoe jouw stoffelijke huishouding eruit zag een tijdje terug. Dat is super interessant om te zien. En ook wat je structureel iedere keer opnieuw tegenkomt als een tekort. Dus je kunt bloedspeeksel en haaranalyse doen. En dan weet je precies hoe je stoffelijk in elkaar zit. En dan ga je daarop supplementeren. En heb je eigenlijk helemaal nergens meer last van. Dan ben je eigenlijk stoffelijk in orde. Nou, daar houden we alleen nog eventjes de psyche over. En je armen, benen, wervelkolom en je organen. En dan ben je helemaal fantastisch. En dat is wel hoe het werkt. Hè? En dat is iets wat in onze maatschappij, en dat vind ik heel apart, wij hebben een enorme welvaartsmaatschappij. We hebben eigenlijk alles in Nederland. Het is een fantastisch land. En toch zie je enorme malnutrition. Dus geen goede voeding. Mensen eten te eenzijdig, mensen eten te slecht. Ook gewoon echt te slecht. De McDonald's...
Wat is slecht dan?
Slecht is bijvoorbeeld dat je te veel vetten hebt. Te veel omega 6 binnenkrijgt. Dus neem niet te veel 3, 6 en 9. Haal de 6 er een beetje af. Mm-hmm. Ja, kijk, de 6 is lastig. Omdat de 6 is eigenlijk een vetzuur die... niet altijd voorradig is geweest in het verleden. Dus als je echt teruggaat naar onze oorsprong, was die niet altijd voorradig. Dat heeft te maken dat bessen, noten, et cetera, heel erg seizoensgebonden waren. Dus wat doet ons lichaam nog steeds? Als jij 6 binnenkrijgt, heeft het de neiging om dat op te slaan. Het wordt een soort depot, reserve. Dat betekent dus als jij veel 6 binnenkrijgt, ben je vetzuren aan het verzamelen, aan het cumuleren. En word je dus gewoon dikker, vetter word je in feite. Dus die zou ik eruit gooien.
Misschien dat iedereen die luistert ook denkt van... wat stenen voor naïeve, domme vragen. Maar, maar we hebben het er veel vaker over gehad, wat je zegt. We hebben een paar jaar geleden al Healthy Life gedaan. Dit is eigenlijk wat onderdeel is van ons werk... om mensen hier een beetje mee te helpen en op weg te helpen. Met name jij en jouw collega's. Ja. Maar waarom... want ik weet dat jullie het doen, maar waarom... Zou dit niet, en laat ik voorop zeggen, dit is niet een beschuldiging, maar waarom zou dit niet meer vanuit de overheid gestimuleerd worden? Dat de overheid zegt van, joh, dit is het lijstje, dit moet je doen. Of doe elke 6 maanden zo'n onderzoek en zorg dat je weerstand hoger is. Niet alleen nu, maar gewoon altijd.
Ja, absoluut mee eens. Ik denk overigens dat de overheid dat in verkapte vorm doet. Middels de diëtisten met name. Hè. Daar zeggen ze, luister, eet gezond. We hebben een schijf van 5. Hè. Even los van of ik met de schijf van 5 één ben. Want persoonlijk kan ik daar niet zoveel mee. Maar het is wel een poging om te zeggen... eet gezond, zorg goed voor jezelf. Werk aan je gezondheid. Dat ze het op een manier doen die passend is bij de inrichting van ons zorgstelsel. Dus we nemen de diëtisten en die gaat dat bekijken. Diëtisten weten heel veel van voeding. Maar op het moment dat er een beetje een afwijking is van de gezondheid, dan wordt het voor diëtisten vaak lastig. Ik denk dat er misschien ook wel door het hele COVID-19, hè, dus coronavirus... veel meer aandacht is gekomen van hoe houd ik mezelf nu gezond. Want dat is natuurlijk waar we de afgelopen 2 maanden allemaal mee bezig zijn geweest. Hoe blijf ik gezond? Ik zie bijvoorbeeld op YouTube filmpjes voorbij komen van artsen... die ook echt pleiten voor het gebruik van supplementen. Nou, dat is lang geleden, want suppletie is heel lang als een alternatieve aangelegenheid aangemerkt. Dat viel onder alternatieve zorg. En daarmee kwam het al niet meer voor in alle protocollen van de reguliere gezondheidszorg zoals wij die kennen. En zei een huisarts heel vaak, heb ik allemaal nog meegemaakt, die zei dan, ja, suppletie, ja, ik weet niet of dat wel werkt, weet je wel. Ja, dat is een gok, kan je doen, maar ja, ik denk niet dat het werkt. En dat is natuurlijk een hele... slechte manier om alle mensen die toch via de huisarts de gezondheidswereld ingaan, suppletie naar voren te schuiven als iets wat jou kan helpen. Want jouw huisarts, de poortwachter als het ware, zegt dan, nou, ik weet het niet. Ik weet niet of dat wel helpt. Dus ik ben blij dat er nu meerdere artsen komen die zeggen, nou, misschien moeten we dat maar eens gaan doen. En moeten we niet gelijk gaan terugvallen op reguliere medicatie. Want reguliere medicatie is eigenlijk niets anders dan dat je een symptoom probeer te verminderen. Maar suppletie, goede voeding, een gezonde mindset, zijn allemaal zaken die aangrijpen aan de kern en de oorzakelijkheid van waarom je je voelt zoals je voelt, waarom je bent zoals je bent en waarom je zo gezond bent als dat je bent. En daar moet heel veel meer bekendheid aan gegeven worden. Maar gelukkig, mannen als Richard Tillet doen dat ook. Mannen als Hayo Bol doen dat ook. Hayo Bol is een natuurgeneeskundige die echt ontzettend veel weet van hoe dat allemaal moet en hoe dat allemaal werkt. Het is knap wat die man erover weet, het is echt knap. En zo zijn er gelukkig veel meer. Daar moet veel meer aandacht voor komen. Ik denk dat dat gaat komen. Absoluut, absoluut. Ben ik blij mee.
Het gaat gelukkig een stuk beter als we kijken naar de situatie in Nederland en in de wereld. Er zijn veel minder mensen ziek. De zorg, of laat ik zeggen, het aantal mensen in de ziekenhuizen is enorm gedaald, gelukkig maar. Dat heeft natuurlijk te maken met al die maatregelen die zijn genomen en dat we thuis hebben moeten zitten, dat virus zich niet heeft kunnen verspreiden. Ik denk dat dat, mijn mening, heel goed is geweest. Maar nu hoorde ik de minister dus zeggen, ik geloof vorige week dat het was, minister De Jonge, die zei, totdat er een vaccin is, zal het leven niet meer worden zoals wij dat hebben gekend? Even kort samengevat. Ja. Ik denk niet dat ik daarmee zijn woorden verdraai. Maar grote evenementen als sportfestiviteiten, voetbalwedstrijden, betrekking hebben op mij, de theatershows, grote evenementen. Eigenlijk heel veel dingen waar veel mensen bij betrokken zijn. Die kunnen niet meer plaatsvinden totdat we zo'n vaccin hebben. En daarna zijn er echt zo onwaarschijnlijk veel vragen onze kant op gekomen. En dat zijn alleen mensen die ons volgen. Ik lees ook een beetje natuurlijk op social media in het nieuws wat er gebeurt. Je ziet dat er, ik durf de onrust te noemen, bij veel mensen ontstaat. Omdat er zijn veel vragen en misschien zijn er ook wel geen antwoorden. Weet de overheid het ook niet, geen idee. Maar als dat nou zo zou zijn, dat het waar we mee begonnen nog wel eens een jaar gaat duren voordat zo'n vaccinatie kan plaatsvinden. Hoe gaat dat dan het komende jaar? Daar heb je misschien ook niet echt een antwoord op. Maar
nee, kijk, ik heb er wel een mening over. Ik vind het eigenlijk interessant, om het zomaar even heel mild uit te drukken, dat als je kijkt naar hoe het leven eruit ziet, dat is, je werkt, je consumeert en daarnaast heb je behoefte aan een stukje levenskwaliteit. Je gaat uit eten, je gaat naar de film, je gaat sociaal actief zijn, je gaat naar events toe, van een circus met je kinderen tot een jouw events, hè, om jezelf te ontwikkelen. Je kunt naar een lezing gaan in een congrescentrum, allemaal prachtig. Maar eigenlijk zeg je, wat er overblijft is dat je werkt, oftewel je produceert, en er blijft over je consumeert. Maar de jeu van het leven halen we eraf. En dat doen we omdat wereldwijd een aantal honderdduizenden mensen dood zijn gegaan aan een griepvirus, corona in dit geval, COVID-19. En daarom halen we eigenlijk alle jeu van het leven eraf. Het is bijna alsof je zegt, je hebt een huwelijk, maar je mag hem niet consumeren, om het heel netjes te zeggen. Nou, ik denk dat veel mensen dan niet zouden trouwen. dat is heel, heel apart. Want eigenlijk zeg je, alles waar het om draait in het leven, wat mensen het gevoel geven dat het leven fantastisch is, dat schuiven zo even aan de kant en gaan we zitten wachten tot er ergens iemand een vaccin ontwikkeld en dan mag je weer door met leven op een niveau wat je zo mooi vond. Ja, dat is bijna contraproductief aan de doelstelling. Want je wilde juist dat het leven weer mooi en leuk werd. En vervolgens zeg je, dat doen we niet omdat we erop gaan zitten wachten tot we een vaccin hebben. Nou, dat vaccin, joh, dat is allemaal prachtig. Maar kijk nou eens hoeveel slachtoffers er daadwerkelijk zijn van het coronavirus, dodelijke slachtoffers. En als je het afzet tegen het aantal mensen die bijvoorbeeld jaarlijks sterven aan malaria. Nou, weet je wat, dan maar even geen vaccin. Dan eet ik graag mijn supplementjes en dan eet ik graag mijn gezonde voeding, waarin ik overigens heel zorgvuldig omga met mijn intake van bijvoorbeeld vlees, hè, zo min mogelijk tot niet. En dan bouw ik een enorme weerstand op. En als we dat allemaal doen, dan zul je zien dat we echt nog gewoon heel fantastisch te leven valt, zonder dat we allemaal besmet raken. Intussen ontwikkelen ze dat vaccin toch wel. En over een jaar zeggen die mensen tegen joh, hier heb je het vaccin en succes ermee. Je krijgt geen corona meer.
Maar de angst zit hem er toch in dat als we gewoon doorgaan met leven zoals we dat gewend waren, zonder afstand te houden, dat er misschien wel een enorme, gigantische tweede golf zou kunnen komen, waardoor je weer zoveel mensen op IC's hebt en weer zoveel extra sterfgevallen.
Ja, en dat snap ik, dat de angst erin zit. De vraag is me net of dat ook daadwerkelijk reëel is. Ik denk het niet.
Ik zit nu even naar de open data te kijken op het CBS. Dit zijn de sterftecijfers van de eerste 17 weken in dit jaar. En daaruit blijkt, ik heb het even uitgerekend hier net snel, normaal gesproken gemiddeld in 2017, 18, 19 gaan er 2900 mensen die sterven elke week. 2900 per week haal ik hier uit. Het zijn er 150 tot 153.000 per jaar. CBS-cijfers. En als je dat dan vergelijkt met nu de eerste 17 weken van dit jaar, dan blijkt dat er in 4 maanden 10.700 mensen meer zijn overleden dan gemiddeld over de afgelopen 3 jaar.
Ja.
Dus daar praten we eigenlijk over. Het verschil van 10.700, wat vreselijk is en heel vervelend.
Zeker.
Maar ik lees ook, 2 jaar geleden was er ook een hele ernstige influenza-griepgolf. Toen zijn er ook bijna 10.000 mensen meer overleden. Dus ongeveer hetzelfde als toen.
Ja, en nu doen we heel druk en zetten we het hele leven stil. En halen we de zeuden ook nog eens een keer af, omdat we gaan zitten wachten op een vaccin. Ik denk dat je je doel voorbij schiet. Meen ik echt. Zorgelijk. Wat ook zorgelijk is, is dat je natuurlijk een angstgedachte implementeert in onze maatschappij, in onze wereld. En die angstgedachte leidt niet tot iets goeds. Vervolgens zie je eigenlijk dat door de geschiedenis van de mensheid heen er altijd golven geweest zijn van griep, ziekte, etc. met allerlei slachtoffers. En dit virus, deze corona, levert helemaal niet het aantal slachtoffers op als we in het verleden hebben gezien. Ik weet, toen hadden we geen internet, hadden we geen medische voorzieningen als vandaag de dag. Maar het valt in die zin, en dat is absoluut niet dat ik het individueel leed weg wil schuiven, zeker niet. Maar in die zin is dit een natuurfenomeen wat zich iedere keer opnieuw herhaalt en altijd zijn slachtoffers zal blijven maken. Want als corona wegvalt, krijgen we een andere aandoening, hè? En die gaat het ook doen. Die gaat het ook doen. En we hebben het al gezien, want we hebben van de Spaanse griep tot en met de pest, de pokken, de tyfus, de kinkhoest, de cholera, wat hebben we nog meer? We hebben AIDS, we hebben SARS gehad, we hebben nu corona en er komt weer wat nieuws. Dus in feite ga je allemaal stilzitten, zet je alles op hold voor iets waarvan je zeker weet dat het zich herhaalt. Vind ik heel apart. Vind ik echt heel apart. Ik vind het zorgelijk.
Jij zegt of dit virus komt weer terug of in een andere vorm of er komt een ander virus, maar ja, er komt sowieso altijd wel weer wat.
Ja, ja.
Is dat dan de angst? Zo van, als er dan vanaf nu altijd zoiets gaat komen. Er wordt gesproken over het nieuwe normaal, wat ik een rare term vind, maar dan betekent dat het dat we nooit meer normaal kunnen leven, zoals we dat gewend waren.
Nou, nee, ik denk dat we juist normaal moeten blijven leven, zoals we het gewend waren, en moeten accepteren dat dood een onderdeel van leven is, dat ziekte een onderdeel van gezondheid is, dat iedere keer opnieuw er een ziekte zich zou aandienen, zoals er ook iedere keer opnieuw zich mooie dingen aandienen. Hè? Laten we dat niet vergeten. Hè? We hebben prachtige dingen vandaag de dag. Tot in iedere uithoek van de maatschappij. We kunnen tv kijken, we kunnen op het internet, we kunnen praten met andere mensen, we kunnen op vakantie. Dat was vroeger niet, dat is nu wel. Vroeger had je ziektes, die heb je nu ook. Snap je? In feite is er alleen progressie en vooruitgang. Ik snap dat het veiligheidsgevoel van mensen is aangetast. Dat snap ik absoluut en dat vind ik ook heel vervelend. Alleen, als we een beetje realistisch blijven in onze kijk naar gezondheid en ziekte, geluk en ongeluk en kwaliteit van leven, dan kun je zeggen, ja, dit is heel vervelend. Dit doet niets af aan de slachtoffers. Maar, hè, want ik vind dat is oprecht vervelend, met name voor de nabestaanden. Maar dit gaat zich herhalen. Het is een kwestie van tijd. Dat doet het niet alleen met ziektes, maar dat weet jij ook. Dat doet het bijvoorbeeld ook met de beurs, toch? 1929, ja. Toch? Ja,
tuurlijk.
2008 en zo verder. Wat gaan we nu doen? Laten we allemaal maar thuis gaan zitten tot we een oplossing hebben gevonden om een beurscrash te voorkomen. Laten we maar niets meer doen. Ik denk niet dat dat een goed advies is.
Niets doen is veiliger.
Ja, maar dat is uiteindelijk is het je eigen ondergang, hè? Want daar wordt niemand gelukkiger van.
Nou, kijk, ik snap heel goed dat vanuit het perspectief van een overheid, en in ons geval dan de Nederlandse overheid, je moet wel nu damage control doen. En dat zie je natuurlijk altijd, dat de echte goede leiders, die de goede kapiteins, die worden duidelijk in dit soort moeilijke situaties. En dat het niet eenvoudig is om te handelen en het voor iedereen goed te doen. Dus ik snap dat dat niet makkelijk is en dat er kritiek op is. Maar ik spreek ook veel ondernemers. En jij ook, denk ik.
Ja, zeker.
En ik hoor natuurlijk wel minder rooskleurige verhalen van gasten die het niet redden, heel veel geld verliezen. En natuurlijk, er wordt aan alle kanten steun verleend. Wat een ander onderwerp is waar ik het ook nog wel over wil hebben. Maar hoeveel mensen gaan hier niet financieel zo aan kapot, nu direct en straks indirect?
Ja.
Hoeveel impact gaat dit hebben op de gezinnen van ondernemers die failliet gaan of zo depressief raken? Dus de secundaire golf die ik voorzie,
ja,
die wordt in mijn optiek ernstig onderschat.
Absoluut. De blijf van mijn lijfhuizen zitten vol. Die zitten vol van vrouwen en kinderen die gevlucht zijn uit hun huis omdat de situatie van de quarantaine niet goed afgehandeld werd binnen het huis. Dat is afgrijzelijk. Het secundaire leed wat ontstaat lijkt een beetje het ondergeschoven kindje te worden in het hele verhaal. Er wordt heel erg gefocust op sterfgevallen. He, dat is interessant. Nederland, als ik in de statistieken kijk, dan zie je, Nederland heeft 5500 sterfgevallen. Er zijn 43.000 bevestigde coronagevallen. Daar heb je dus 5.500 mensen die overlijden aan corona. Oké, heel vervelend. Dat is meer dan normaal. Het geval is in deze periode, wat jij net al heel goed aangaf.
Mm-hmm.
En vervolgens, je zou eigenlijk een tabel moeten zien met secundaire schade. Faillissementen, gezinnen, huwelijken die kapot gaan.
Nou, de emotionele schade ook. Weet je?
Ja.
Mijn beste vriendin die heeft een uitvaartonderneming. Die spreek ik elke paar dagen. Die zegt, ja, het is zo verschrikkelijk dat, en zij heeft het dus zelf ook meegemaakt in haar eigen familie, dat er mensen zijn overleden. Ze zegt, in het laatste kwartier mocht ik erbij zijn.
Ja.
De 3 weken dat iemand heel erg ziek was, mocht ik er niet bij. Ik heb weken geen contact met iemand mogen hebben. En toen het laatste kwartier dat iemand dus echt, nou ja, waarvan duidelijk was van die haalt het niet heel lang meer, zegt ze, mocht ik erbij. En het bizarre van dit verhaal is, maar de dag daarna, zegt ze, mochten we wel met het hele gezin in een verzorgingstehuis dan, moesten we wel met het hele gezin even langskomen om zo snel mogelijk de kamer leeg te maken.
Ja, bizar.
En de 3 weken daarvoor mochten we niet op bezoek. Ja, weet je, die zit me dan echt met tranen dit te vertellen. En hoeveel mensen, familie, dierbaren zijn verloren, van wie ze niet eens afscheid hebben kunnen nemen.
Het is
geen beschuldiging naar niemand. Maar
ja, dit is het doel voorbij. Hè? Ik ben het volledig met je eens. Want ik persoonlijk wil het wel iets harder stellen. Ik wijs niet naar individuen, maar wel naar ons als totaal. Laten we alsjeblieft realistisch blijven. Je kunt toch niet zeggen, want laten we eerlijk zijn, ik zit ook gewoon met mijn gezin thuis op de bank. Toch? Dan ben ik met meer dan met 2. En dat betekent dat ik ga mijn kinderen niet buiten zetten of in een andere kamer isoleren. Dat werkt niet. Ik heb 4 kinderen, zoals je weet, en de 5e is onderweg. Nou ja, die gaat ook gewoon bevallen de wereld opkomen. Ja, je kunt de secundaire, de emotionele schade, kun je niet zo extreem laten oplopen, omdat je toevallig in Nederland 5500 mensen hebt verloren in de afgelopen periode.
Mm-hmm.
Ja, dat vind ik.
Je roept 5500 mensen?
Ja.
Wat is dat voor getal dan?
Sterftegeval op het aantal bevestigde coronagevallen van 42, zeg maar 43.000 in Nederland. Dat is dan als je...
Maar ik vroeg mij af, het leek wel alsof iedereen die is overleden de afgelopen weken corona had. Maar zijn er dan niet mensen overleden aan...
Een longontsteking.
Ziekte, kanker, longontsteking, ja. Verkeersongevallen, ja. Weet ik veel wat. Tuurlijk. Gewone griep.
Ja, ook. En als je dan toevallig ook nog het coronavirus in je droeg, hoef je natuurlijk niet overleden te zijn aan het coronavirus. Hè? Je kunt ook overleden zijn aan de al aanwezige longontsteking.
Maar ik vind dat eigenlijk minder belangrijk. Het is meer wat je net zegt van ja, hoe kunnen we door met het leven? Op wat voor manier? En wat kunnen we er zelf aan doen om te voorkomen dat wij ziek worden?
Jij precies, precies. En dat ligt echt bij jezelf, die verantwoordelijkheid. En daarbij is niet te vergeten het sociale aspect van het bestaan. Het stukje kwaliteit van leven in entertainment, in horeca, restaurants, bars, cafés, is essentieel om een mens gezond te houden. Daar gaan we helemaal voorbij. En ik denk zelf dat daarmee, en ik zag toevallig die link die jij me had gestuurd van David Prins, denk ik, ja, geweldig. Die man heeft het helemaal begrepen. Dit klopt wat hij zegt. Dat is ook zo.
Wat hij zegt?
Nou, dat je vooral niet mag vergeten dat we vooral goed voor onszelf moeten blijven zorgen en vooral onze levensstijl goed moeten houden, hè? Om te voorkomen dat je een dergelijke ziekte als corona krijgt. Hij heeft het ook nog even over wat zit daar eventueel achter, hè? Achter corona. Mm-hmm. Waarom zou dit zulke vormen aan moeten nemen? Waarmee hij indirect ook zegt, luister, is het niet een beetje overdreven wat hier gebeurt? Waarom moet dit zo groot en breed uitgemeten worden? Waarom moeten al deze maatregelen komen? Wie wil wat verkopen aan de wereld? He? Want als jij morgen dat vaccin ontwikkelt, Michael, nou, ik denk dat je, dan zit je op je eigen goudmijn natuurlijk, hè? Dat begrijp je. En ik denk dat dat best wel terechte vragen zijn. En ik denk dat we ook heel terecht mogen zeggen tegen onszelf en iedereen, op zijn minst in Nederland, blijf alsjeblieft ook gewoon rustig nadenken, gezond leven. Je hoeft het niet te overdrijven. Je hoeft niet met z'n tienen Bikram yoga te gaan zitten doen in een hokje van 4x4. Dat snap ik ook wel. Maar laten we met z'n allen zorgen dat het leven echt leuk blijft. Op een manier zoals we het allemaal hebben gekend. En dat we niet op basis van een aantal mensen die ziek worden, alles omvergooien. Hè? Het leed, het secundaire leed, is gigantisch. Ik vind dat buitenproportioneel, persoonlijk.
Als heel veel mensen straks hun baan gaan verliezen. Wat je in Amerika natuurlijk ziet. Hè? Dat ik geloof nu 1 op de 4 of 1 op de 5 mensen die heeft even geen inkomen.
Ja.
Of geen werk. Als dat gaat gebeuren, dat zoveel mensen straks zonder werk komen te zitten. Dus zonder inkomen. Je kan het allemaal wel aanvullen vanuit staatssubsidies op een of andere manier. Waarvan ik dus ook denk van ja, maar waar komt al dat geld vandaan? Dat is een andere vraag die ik... Waar komen die duizenden triljoenen dollars en euro's vandaan? Ja. Heeft iemand die op een spaarrekening staan? Ja, maar dat is... Nee, maar serieus.
Ja, snap ik.
Worden erbij geprint? Dan is geld dus echt niks waard. Nee. Dan worden we echt voor de gek gehouden. Maar even los daarvan. Ja. Als heel veel mensen straks geen geld hebben, en ik zie het nu al gebeuren met heel veel ZZP'ers. Die kunnen de huur niet betalen, die kunnen de hypotheek niet betalen. En dat zie ik nog wel eens als een... En ik weet niet of ik dat goed zie, maar als dit allemaal gaat gebeuren in de komende maanden, ja, dan stort je in een gat wat niet te overzien is. Ja, dan ben je wel even een paar jaar bezig om dat weer te repareren natuurlijk. En daar zullen ze in Den Haag toch ook wel uitgebreid over hebben nagedacht. En natuurlijk snap ik ook wel dat er misschien niet een oplossing voor is. Maar, en dat zijn misschien de vragen die we hebben. Waarvan ik altijd zeg, ja, ga nou niet de meest dramatische scenario's proberen in je hoofd voor te stellen. Blijf bij de feiten, blijf bij het nu. Dat vind ik wel belangrijk.
Ja, klopt.
Maar het zijn wel dingen die, laat ik zeggen, in mijn hoofd omgaan af en toe. En ik weet inmiddels uit al die mailtjes die we krijgen dat zoveel mensen hiermee bezig zijn. Ja. En ik begrijp niet dat deze vragen niet gesteld worden. Dat ten eerste door journalisten niet in kranten terug te lezen zijn, niet op televisie te lezen zijn. En dit zijn de vragen die het volk heeft. Niet iedereen, want er is een enorme verdeeldheid. Heb ik ook ontdekt. De afgelopen maanden zie je heel duidelijk dat er heel veel verdeeldheid is. En weinig respect voor elkaar.
Klopt.
Weinig verdraagzaamheid.
Ja.
Wordt niet echt naar elkaar geluisterd. Het is direct voor of tegen. Dus...
Ja.
En iemand zal toch een beetje helderheid moeten verschaffen. Want volgens mij is de angst alleen maar gebaseerd op onwetendheid. Ja, en wie moet daar dan antwoord op geven?
Klopt. En dat is interessant dat je het zegt, want ik zie dat ook. Het is ook zorgelijk. Het is ook interessant, want ik kan mij voorstellen dat als jij nu de host bent, de presentator van een van de praatprogramma, dat je dit natuurlijk wel naar voren zou willen halen. Waarom doe je dat niet? Waarom gebeurt dat niet? Mag dat niet? Is er iemand die zegt, nou, daar moet je het maar niet over hebben in dit programma, want de secundaire schade, zeg maar. Ik denk dat voor ons als individu de oplossing simpel is. Zorg ervoor dat je zelf gezond bent. Zorg ervoor dat je gezond eet. Zorg ervoor dat je suppletie neemt. Daarmee word je een soort van beter virusbestendig. Zorg ervoor dat je als mens fijn aanwezig blijft. Een leuk mens blijft. Een gezellig mens. Precies wat jij net zegt. Hè? Niet in de verharding. Niet in het stukje ik en de rest kan stikken. Maar echt in het stukje... We leven met z'n allen op deze planeet. Laten we er het moois van maken. En dan vervolgens, als je tussen je oren goed blijft. En je blijft gewoon kijken naar de mooie dingen van het leven. En je blijft ze ook beleven. Je blijft ze ook nog gewoon uitdragen. En doorgeven aan de volgende generaties. Dan komt dit echt ook gewoon helemaal goed. En dan doen we dat zonder af te doen aan de maatregelen van een regering. Hè, die ook met de beste intenties dit probeert te organiseren.
Oplossen,
ja, absoluut. Ja. Ik zie meneer Rutte echt fantastisch werk leveren. Ik zie die man echt, die floreert gewoon bijna. Dat is prachtig. Maar neem niet weg dat het eerst bij onszelf ligt, de verantwoordelijkheid. Daarmee zeg ik overigens niet dat als je ziek wordt, dat je dat dus niet goed gedaan hebt. Hè? Dat zeg ik niet. Jij en ik kunnen morgen ook zomaar ziek worden. Alleen wat ik wel zeg, doe er alles aan om het leven ten volle te leven. En dat betekent, je zorgt goed voor jezelf, je bent gezond tussen je oren, je geniet van de mooie
bewegen.
Je beweegt. Ja, je beweegt, je gaat lopen, je gaat wandelen, je gaat fietsen. Dat kan je allemaal doen op 1,5 meter afstand van elkaar. Ik vind het heel jammer. Ik haal mijn patiënt uit de wachtkamer, ik kan geen hand meer geven. Er wordt niet meer geknuffeld, behalve dan natuurlijk met je vrouw en je kinderen. En dat is het dan. Dat vind ik ook een gemis.
Nog één ding, die 1,5 meter.
Ja.
Ik weet niet, iemand heeft het bedacht, maar hoezo is het 1,5? Waarom niet 1 meter? Waarom niet 3 meter?
Ja, precies. Ja, dat vroeg ik me ook af. Als je namelijk kijkt als iemand niest en de luchtvochtigheid, en dat is heel belangrijk, hè, bepaalt enorm hoe dragend de waterdruppel, zeg maar de damp is. Ja. Als iemand niest en je zou bijvoorbeeld een lage luchtvochtigheid hebben, dan is je verspreidingsgraad veel groter. Dan ga je lachend over die 1,5 meter heen. Dan ga je gewoon naar de 3 meter toe. Makkelijk. Dus het is opnieuw zeg maar per situatie afhankelijk. Ik snap dat we een standaard nemen. Ja. Ik kan me ook zomaar voorstellen dat je een soort pseudo-berekening maakt en denkt, nou, hoeveel mensen zijn er gemiddeld met elkaar in een winkel, in een winkelcentrum, in een openbare ruimte. Als we hadden gezegd 3 meter, dan had het bijna onmogelijk geworden. Dat snap ik wel. Maar ik heb, net als jou, maar ik geen idee wie het bedacht heeft. Ik weet ook niet wie de grote wiskundige is geweest die 1,5 meter heeft bedacht. Ik heb geen idee. En ik hoop dat we daar ook weer snel vanaf kunnen. Want de wereld was in mijn optiek echt leuker toen we nog gewoon gezellig met elkaar en bij elkaar waren. Dat meen ik echt.
Dankjewel. Ik hoop echt dat mensen hier iets aan hebben. Dat als je nu luistert, dat je denkt van, wow, ja, daar kan ik wat mee. Misschien ook dat er nog wat onduidelijkheden zijn van wat voor supplementen dan en hoeveel. Wat ik zeg, ik kijk nou even naar die site. Ik vind dat een goede site. Zelfzorgcovid19.nl.
Ik kan op onze site wel even neerzetten welke suppletie je moet hebben en in welke dosering. Ik kan ook even neerzetten hoe je een onderzoek kunt doorlopen om ervoor te zorgen dat je precies weet welke suppletie voor jou nodig is, om zo je gezondheid optimaal mogelijk te laten zijn. En in ieder geval goed bewapend de toekomst ingaat. Dat is geen probleem.
Oh, dat zou mooi zijn. En op welke website ga je dat zetten?
tcleiderdorp.nl.
www.tcleiderdorp.nl. Die link die gaan we er natuurlijk ook even onder zetten.
Mooi.
Dankjewel. Ik wens je en Joanke en de kids alle goeds. Doe je werk en ik hoop je heel snel weer te zien.
Dus Cindy, de groeten van me en ik hoop je snel weer te zien. Dankjewel, Mikey.